vertrouwen gemeente willen zijn. En er zijn een aantal belangrijke redenen voor waarom dat inderdaad goed is om dat te willen. De Bijbel is een hele belangrijke manier, het kennen daarvan en het daarmee bezig zijn om de Heer Jezus te leren kennen. En dat zegt hij zelf ook in de woordje heel duidelijk dat hij zegt, de schriften getuigen van mij. En bij de Emmausgangers, die zijn met hem op weg gegaan na zijn opstanding. En ze hebben eerst niet in de gaten dat dat de Heer Jezus is. En dan vertelt hij bij de schriften, staat het beginnen bij Mozes, dus in het eerste boek van de Bijbel al. Zijn er dus alle dingen die op de Heer Jezus wijzen. En dat legt hij dan helemaal uit. En achteraf zeggen ze, was ons hart niet brandend. Dus ze werden er heel erg door geïnspireerd en wangen van. Dat deed iets met ze. Wat een uitwerking. Of ze toen ze gingen begrijpen wat in die schriften die ze al lang kenden, wat daarin stond over Jezus. En wie hij was en wat hij zou doen. Een andere is, het woord wordt ook wel het zwaar genoemd. We leven in een tijd waarin we weten dat we geestelijke strijd hebben. En dan is het kennen van de Bijbel en het hanteren daarvan heel belangrijk. En de Heer Jezus zelf geeft ook het voorbeeld. Als die verzocht wordt in de woestijn, dan gebruikt hij een aantal teksten vooral uit Deuteronomium. Deuteronomium, waar de wet voor de tweede keer wordt gegeven, zeg maar. En dat is best opmerkelijk. En daarmee is hij dus ook in staat aanvallen van Satan, die dan ook het woord gebruikt om hem aan te vallen, te pareren. Dus dat is hier twee dingen in. Soms wordt de Bijbel zelf gebruikt om ons op een dwaalspoor te zetten. Dus je moet de Bijbel wel goed kunnen hanteren om dat te kunnen onderkennen en te pareren. En dan geeft de Jezus ook een voorbeeld. Een ander is, ik ben tegen die Emmausgangers, dan zegt hij op een gegeven moment ook trager van hart. Dus hij zegt eigenlijk, ja, er staat een heleboel in die Bijbel. En blijkbaar heb ik dat niet begrepen. Dus hij spoort ze daarmee ook in feite indirect aan, want daar kun je wel meer mee. Nou, dan nog twee andere zaken. Daar wil ik iets dieper op ingaan. Dat is de gelovigen in Berea, in Handeling 17, worden geprezen ten opzichte van die Thessalonica. Waarom? Ze staan open voor het woord, voor nieuwe dingen. Maar tegelijkertijd onderzoeken ze die ook dagelijks aan de hand van de schriften. Dat lijkt me goed. Dus wel openstaan en tegelijkertijd ook onderscheiden en onderzoeken. En er zijn ook een aantal versen, Efeze 4, vers 14. Er staat dat de Heer, dat de Geest gade geeft aan de gemeente ook. Redders en leraars om de gemeente toe te rusten, zodat we niet meer onmondig zijn. Dus de Heer wil dat we mondig zijn, doordat we vaststaan ook in zijn woord en dat we het begrijpen en kunnen hanteren. Omdat we anders heen en weer bewogen worden, doordat er allerlei dingen op ons afkomen die mensen beweren, misschien bewust of onbewust, die ons op een dwaalspoor zetten. Daar wordt voor gewaarschuwd en daarvoor is ook het kennen en begrijpen van het woord en toerusten daarvoor is dus belangrijk. En ook Petrus 3. Het hoofdstuk daarvoor gaat helemaal over dwaling. En dan zegt hij, ja, je moet wel tevoren denken aan de woorden die eerder gesproken zijn. Dus hou eraan vast. Dus de Bijbel kennen is belangrijk. En dan kennen niet alleen intellectueel. Dat is een soort eerste ding. Maar het is ook belangrijk dat de Bijbel dan ook een uitwerking heeft in ons kennen van de Heer. Het beleven ervan. Het kennen is ook het hebben van een relatie. Dus dat het onze relatie met de Heer verdient. En ons ook aanzet om dat woord te hanteren en te gebruiken in ons dagelijks leven. In wat op ons afkomt ook en ook naar mensen toe.
Een aantal andere aanleidingen zijn de toespraak van Hans over Romeinen. Romeinen 9 tot 11. Dat ging ook over uitverkiezing. In dit geval uitverkiezing van ons, de gemeente. Voor de grondlegging van de wereld heeft hij verteld. Daar zal ik straks nog wat over zeggen. Maar dat hoofdstuk 11 gaat ook over uitverkiezing ook van Israël. En dat triggerde mij wel van, hé, daar kunnen we het ook nog wel eens... Goed om daar ook eens bij stil te staan. En we hebben ook in de maanden voor de vakantie thuis best veel gesproken. Onze meiden hadden wat studie over openbaring. En daar hadden ze best wat gesprekken over. Hoe moet je dat nou begrijpen met al die symboliek? Wat is letterlijk? Wat is figuurlijk? Er zijn best verschillende opvattingen over. Dus daar hebben we best veel over gesproken. En toen we het er zo over hadden, dacht ik bij mezelf, ja, hoe vaak heb ik het nog over die toekomst en over de terugkomst van de Heer en de opname? En ik dacht aan mijn eigen jeugd terug toen ik tiener en twintiger was. En er waren vaak lezingen over. Ik had het met mijn gelovige vrienden ook regelmatig over. En ik had zoiets van, ligt het nou aan mij of hebben we het er minder over? Dus ik dacht, nou goed om het daar eens over te hebben. Nou, het onderwerp is wel een beetje verschoven dus. Maar... En een ander is de actualiteit in de wereld. In ieder geval is ook de toekomst en de openbaring en wat voor tijd leven we en hoe moeten we dingen zien ook belangrijk als het gaat om hoe lees ik de Bijbel en hoe begrijp ik hem. Dus we zien een aantal ontwikkelingen. Israël bestaat 70 jaar. Dat vinden we nu gewoon, maar het is heel bijzonder dat Israël weer een staat is. En dat het nu 70 jaar bestaat, roept heel veel weerstand op in de daaromheen liggende landen. En het feit dat Trump Jeruzalem als hoofdstad erkennen, dat gaf enorm veel kabaal in de wereld. Nou, wat andere dingen. De crisis van de afgelopen 10 jaar, de financiële crisis, heeft geleid tot een enorme toename van de macht van de ECB, de Europese Centrale Bank. Dusdanig dat hij ook overheden kan overroelen. Dit is een woordvoerder van de woordvoerster van de ECB. Die ook zegt, ja, zelfs tegen de wil van de lokale overheden. Dus inmiddels is de bank, de directeur van de ECB, en zo'n beetje de machtigste man in Europa als het erop aankomt. Ik denk dat het iets te maken heeft met de eindtijd. Omdat economie, het kunnen verkopen of kopen en het hebben van macht daarin een element is van de eindtijd. En ook van straks als de gemeente is opgenomen. Van de macht van het beest. Verhoudingen tussen Amerika en West-Europa staan onder druk. Maar ook in het Midden-Oosten zien we allerlei ontwikkelingen. We zien Rusland, Turkije. Voorheen een seculiere staat van na de Eerste Wereldoorlog, maar inmiddels is dat niet meer het geval. Wordt steeds meer islamitisch. Het was het grote Ottomaanse Rijk en dat begint weer terug te komen. En hier zien we hem samen met Poetin, Erdogan en die Iraanse premier. Dan denk je, ja, Irak, als ik naar de eindtijd kijk en de profetieën, moet dat ook wel een rol spelen. Nou, inderdaad, minister van Buitenland van Irak is vorig jaar ook naar Rusland geweest. Het zijn allemaal elementen die daar dan bij horen. En we zien inmiddels dat er ook coalities ontstaan die in de profetieën, in de kleine profeten, de grote profeten in het Oude Testament gewoon voorspeld worden. Het Assyrië in het Oude Testament, in de profetieën, die een grote rol spelen in de eindtijd. Andere aanleidingen zijn andere ontwikkelingen in deze wereld. Op religieus gebied. We zien een enorme opkomst van de islam. Die komt gewoon dichtbij, letterlijk ook. Boeddhisme. Ik bedoel, je kunt geen winkel inlopen of je ziet wel een Boeddha-beeldje. En het doen van yoga en zen is inmiddels doodnormaal. Het is bijna raar als je dat niet doet. New World Order, dat is meer een seculiere idee om er één wereld van te maken met centrale regering en liefst wat minder mensen. Want dat is slecht voor de planeet. Er zijn ook mensen heel erg mee bezig. Een aantal machthebbers, Bilderberg-conferenties, dat soort dingen. Nou, zelfs in het christelijke domein zie je dat de paus steeds bijzondere uitspraken doet. De hel zou niet bestaan. Een recente uitspraak. Toenemende tolerantie. Bij de EO, waar we lid van zijn, visie lees ik af en toe dingen dat ik denk van, oh. Schrijven daar tegenwoordig zo over in evangelisch Nederland. En dan zie ik soms een tolerantie die ik niet helemaal meer kan plaatsen. Het zijn allemaal ontwikkelingen. En ook binnen de evangelische wereld zie je ook wat stromingen en bewegingen. Bijvoorbeeld Last Reformation. Dat is een beweging die is ontstaan vanaf 2011. Dit is meneer, Torben Zundrekaart. Ik weet niet of jullie er al van gehoord hadden, maar het is een beweging die ook in Nederland heel actief is. En deze man zegt dat we helemaal terug moeten naar handelingen. Al die kerken hebben het helemaal fout. We moeten de mensen weer discipelen maken. En ja, er hoort dan iets bij als kickstart. Mensen krijgen handen opgelegd, gebeurt van alles. Worden opnieuw gedoopt als ze gedoopt zijn, want die doop van die christenen, dat is allemaal niet goed. En dat leidt in een kerk, in twee vrienden die ik goed ken. In één gemeente, daar is inmiddels een scheuring vanwege dit gebeuren. In Eindhoven zijn ze nog niet zo actief, maar ik verwacht dat dit zomaar zou kunnen gebeuren. En ja, hoe moet je dit dan zien, zo'n ontwikkeling? En kunnen we daar iets van vinden? En wat is dat dan? Een andere is, en die is veel groter en indringender, denk ik. Dat is de zogenaamde New Apostolic Reformation. Dat is een wereldwijde beweging die gestart is in de Verenigde Staten. Door meneer Peter Wagner. Hij is inmiddels overleden. Dat is het theoloog, zou je kunnen zeggen, van de Vineyard, van John Wimber. En hij heeft veel onderzoek gedaan naar kerkgroei. En heeft onderzocht en daar theorieën op ontwikkeld hoe dat nou zit. En zijn stelling is dat er inmiddels een tweede apostolische tijd is aangebroken. En de eerste apostolische tijd was de apostelen in het Nieuwe Testament. Maar nu zitten we in de tweede apostolische tijd vanaf 2001. En er zijn nu dus ook apostelen met apostolisch gezag. Dit zijn twee sheets uit een presentatie van hem die ik gevonden heb. De eerste laat zien, de apostelen staan boven de kerk en de bedieningen. En hij zegt ook, ja, je moet daarmee aligned zijn. Dat is een term die hij veel gebruikt. En als je dat niet bent, als gemeente en als gelovige, dan mis jij je bestemming die God voor jou heeft. Dat is wat deze meneer beweert. En wat inmiddels een hele wereldwijde beweging is geworden. Ja, is dat zo? Hebben we daar beelden bij, antwoord op? Wordt wel gezegd. En vrij indringend. Dus er wordt een soort gezag tussen ons en de Heer gezet. Het apostolisch gezag. Dat zijn dus in ieder geval wat ontwikkelen waarvan ik denk dat hij ons die het belangrijk en nodig maken om daar individueel, maar ook als gemeente, iets mee te doen. Dus vandaar ook dit thema. Dus Bijbeluitleg. Ik ga nu in feite, een stukje hiervan is samenvatting van een cursus die in de bron is gegeven een jaar of 10 geleden. Door Philip en volgens mij deed Gerard daar ook in mee, maar dat weet ik niet meer helemaal zeker. Dat ging over Bijbeluitleg en het stukje van Israël en gemeente is meer wat ik zelf de laatste tijd, toen ik hiermee bezig was, heb samengesteld. Maar als je naar het Bijbeluitleg kijkt, dan in die cursus komen dan verschillende elementen naar voren die belangrijk zijn, wil je de Bijbel überhaupt goed kunnen uitleggen. Dat is iets als van, ja, kijk naar de context van een tekst. Het is ontzettend makkelijk om een Bijbeltekst te pakken en die te laten buikspreken. Om vanuit een bepaald idee of gedachte een tekst te vinden die daarbij past en die kun je dan helemaal in jouw beeld passen. Dat gebeurt dus ook veel. Heel veel sectes, dwaalleraren of gekke sectes zijn ontstaan hierdoor. En de Satan doet het zelf ook. Hij pakt een Bijbeltekst, pakt hem uit zijn context, gebruikt hem anders dan die bedoeld is. En dan zegt hij, zegt God niet dat? En dan komt er iets wat heel vroom klinkt, maar wat niet klopt. Dus je moet de context heel goed bekijken. Je kunt de tekst niet isoleren. Je moet hem echt begrijpen vanuit waar staat hij. Voor wie is die geschreven? Hoe is die bedoeld? Op welke doelgroep is die van toepassing? Met welke aanleiding? Pas dan kun je begrijpen wat een tekst bedoelt te zeggen. Als het om tekstuitleg gaat, hè? Ik ken ook profetische teksten. Dus dat is het onderwerp Israël en de gemeente. Onderscheid daartussen als daar aanleiding voor is. Interpreteer de tekst binnen zijn tijdperk, binnen zijn bedeling. Daar zal ik straks nog wat over zeggen. Psalmen staan bijvoorbeeld wraakpsalmen in. Hè? Dat de gelovige in de psalm vraagt om de tegenstanders te wreken. Dat is niet voor ons bedoeld. Ja, we mogen dat wel lezen, maar wij moeten onze God die bidden om wraak voor onze tegenstanders. Wij mogen voor onze vijanden bidden, zegt de Heer. Dus dat is niet voor ons bedoeld. Wel voor Israël en voor het overblijfsel straks. Zal ik straks wat over zeggen wat het overblijfsel dan is. Want dan is het voor hun namelijk wel van toepassing. Dus je moet dat wel onderscheiden, anders ga je tekst dingen zeggen die helemaal niet passen. Erken types. En ook vooral voor de Bijbelse profetie, erken symbolen ook. Want die worden heel veel gebruikt binnen profetieën en die kun je pas begrijpen als je weet wat die symbolen zijn. En dan ook idem voor gelijkenissen en parabels, maar daar zal ik niet zoveel zeggen. Ik zal wat meer ingaan op die hier vet gedrukte begrippen. En er zijn er nog wat andere dingen, grammatica en cultuur enzovoorts. Maar daar ga ik nu niet veel over zeggen. Dan zouden we weer een keer zo'n uitgebreide cursus van Philip moeten doen. Maar dat is niet de bedoeling van deze avond. Goed, dan Israël en de gemeente. Dat is het eerste echte inhoudelijke topic. Ik ben ervan overtuigd dat het voor het begrijpen van de Bijbel, het juist en ook voor wat moeten wij als gemeente wel of niet doen, een juist zicht op Israël en de gemeente heel belangrijk is. Je ziet dat heel veel profetieën in het Oude Testament gaan over Israël. En als je nou naar de kerkhistorie kijkt, dan zie je dat vanaf de 3e, 4e eeuw is heel veel over Israël is vergeestelijkt. Dat is in de 4e eeuw heeft Augustinus een boek geschreven, De Stad Gods, waarin hij uitwerkt dat de christenheid, de gemeente, is in de plaats gekomen van Israël. Israël heeft de Messias verworpen, ze hebben Christus gedood, God heeft met ze afgerekend, geen toekomst, weg. En in feite is dat ook basis voor antisemitisme in het hele West-Europese. Ook bij de reformatie, ook Luther heeft behoorlijk stevige dingen geschreven over de Joden, die voor Hitler zelfs aanleiding waren om Luther te prijzen. Dat staat heel goed beschreven in het boek Wake Up, die hebben dat best wel, er staan in het boek Wake Up, ik weet niet of jullie dat kennen, dat is een vrij dik boek. Is best wel een bestseller geweest en nog wel misschien. Niet alles aan het boek klopt, maar dit hebben ze wel goed gedocumenteerd. Dus dat is wel interessant. En dat zie je dus. Ze laten dus ook zien hoe dat eigenlijk er verkeerd is ingeslopen. Het idee toen was, in de 4e eeuw, werd het christendom de staatsgodsdienst onder Constantijn de Grote. En het idee was toen, het Rijk Gods is gekomen. Het duizendjarige Rijk is aangebroken. En dat was toen het idee van, ja, Israël heeft afgedaan en wij zijn nu het volk van God met de paus als Christus vertegenwoordiger op aarde. En het bizarre is, juist de brief aan de Romeinen bevat hele duidelijke teksten over de toekomst van Israël. Terwijl juist door Rome dit dus aanvankelijk is, dit gedachtegoed is meegegeven. Het heet wel vervangingstheologie. Israël is vervangen door de kerk of door de gemeente. Maar Israël heeft wel degelijk een toekomst. De Romeinenbrief, dus het hoofdstuk wat Hans ook heeft behandeld, er staan hele duidelijke teksten dat God zijn volk niet verstoten heeft. dat de genade van God onberouwelijk zijn aan Abraham, maar ook aan Jacob, aan David. Een zoon van David zal op de troon zitten voor eeuwig. En er staat ook, er is een verharding over Israël gekomen totdat de volheid van de volken is ingegaan. Dus als de gemeente voltallig is, dan zal die verharding worden weggenomen. En dan gaat de geschiedenis van, dan pakt God de draad met Israël weer op. En er staat ook nu is er nog een overblijfsel. Dus Israël heeft nog wel degelijk een toekomst, vanuit de Bijbel gezien. En in het Oude Testament zie je heel veel hele duidelijke teksten waar dat ook heel concreet wordt beschreven. Een paar voorbeelden, Hosea gaat er heel veel over dat Israël zich zo slecht had gedragen dat God zegt, jullie zijn niet meer mijn volk. Maar eens zullen ze wel weer mijn kinderen genoemd worden en mijn volk. Jesaja komt het heel veel voor en heel veel profeten. Jesaja 10 vers 21. De rest zal zich bekeren. De rest is dat overblijfsel. En Jesaja 14. Er staat, de Heer zal zich over Jacob ontfermen en er staat, en op zijn eigen bodem doen wonen. Echt dat grondgebied in Israël, daar zal Israël als volk, als staat weer wonen. En dat is inmiddels dus ook gebeurd. Dus op basis van deze, het aan de kant zetten van die vervangingstheologie en terug naar de Bijbelse bedoeling, hebben de broeders waaruit wij voortgekomen zijn in de broederbeweging, ruim 150 jaar geleden eigenlijk herontdekt en ook geschreven en beweerd, toen dat nog heel onmogelijk lijkt, Israël zal weer een staat worden, zal weer een volk worden, zal weer hier op aarde in het volk, in het land wonen. En dat is dus inmiddels gebeurd op basis van dit soort profetieën en onder meer bijvoorbeeld Ezechiël 37. Daar gaat het over een dal met dorre doodsbeenderen, waar vlees en spieren opkomen en waar beweging in komt. Dat is gebeurd. De geest zit er nog niet in, want ze zijn nog niet bekeerd. Maar Israël is inmiddels een staat, dus dat is de eerste vervulling van Ezechiël 37. En straks na de opname van de gemeente gaat die lijn weer verder en zal er een overblijfsel zijn, zoals het heet. Ik ga er nu niet in detail op in, daar kun je heel veel over spreken en lezen. En zal vervolgd worden door de antichrist. En dat overblijfsel, daar gaan heel veel psalmen ook over en kleine profeten. En die zullen ook over wraak spreken. En ze zullen ook onzeker zijn over hun behoud. Hooglied gaat het over een bruid die zegt, die in het zwart is, die niet weet of ze geliefd wordt. Dat is het overblijfsel die door hun zonde van Israël eigenlijk niet zeker weet, zijn wij wel geliefd door God en zullen wij weer geaccepteerd worden. En ze worden gelouterd door al die verdrukkingen. En zullen daarna dus bij de wederkomst van Christus, is dat de aardse bruid voor de koning. En God ziet daar naar uit. Toen ik hiermee bezig was, viel het me op hoe hartstochtelijk God vaak spreekt over dat overblijfsel en hoe hij ernaar verlangt. We hebben afgelopen zondag gesproken over de gemeente en wij zijn hemelburgers, hoe de Heer naar ons verlangt, zijn hemelse bruid, de bruid van het Lam. Maar je ziet ook dat God verlangt naar herstel van Israël. Dat is heel mooi om te zien. Dus ik werd er best wel door ontroerd toen ik dat zo las en gegrepen door Gods liefde. Niet alleen voor ons, maar ook voor zijn volk. En hoe hij daar ontzettend veel over heeft opgeschreven en hoe ontzettend veel emotie daar ook in zit. Dus je ziet heel veel in het Oude Testament over dat overblijfsel. Esther, Hooglied, de Psalmen, vele kleine, grote profeten gaan er allemaal over. Goed, de gemeente. De gemeente is voorbestemd voor de grondlegging van de wereld. Dus voor de schepping had God al plannen voor ons, voor de gemeente. Voor in de eeuwigheid. En dat staat ook in Efeze heel duidelijk. Daar staat veel over onze hemelse bestemming. We zijn al voor de schepping voorbestemd om heel dicht bij God te zijn in zijn liefde. En het was niet bekend. Het was in het Oude Testament verzwegen en het was niet eerder bekendgemaakt, pas na de uitstorting van de geest. In beelden spreekt de Heer er al over, maar het wordt pas echt bekendgemaakt. En met name Paulus had de taak, de roeping om de gemeente duidelijk daar van alles over mee te geven. Dus de profetie in het Oude Testament gaat ook niet over de gemeente. Het was nog een verborgenheid. Hoogst een heel verborgen vorm. Maar over Israël. De kerk is ook niet vanaf Adam. Die is vanaf de Pinksterdag. En onze bestemming en focus is de hemel. Niet de aarde. Daar heeft Martjan afgelopen zondag ook over gesproken. Onze bestemming is de hemel. Dus daar zien we naar uit. We worden opgenomen om bij hem te zijn in het vaderhuis. Bij hem thuis. Dus niet op aarde, dus in de hemel. In het vaderhuis. Dus hier zijn een aantal teksten die daarop wijzen. Huisgenoten van God, tempel in de Heer, woonplaats van God, zijn heerlijkheid zien. Bruid van het Lam na de opname, na het orde van Babylon, de valse kerk. Dan zijn we bij hem, niet op aarde zozeer, maar in de hemel, in het vaderhuis. Er valt nog meer over te zeggen, maar dat zijn de grote lijnen. Dus wij zijn bestemd om heel dicht bij God te zijn. Dan iets over bedelingen. Ik heb hier een plaatje waarin dat is weergegeven in een tijdlijn. Ik zal hem even laten zien. Een tijdlijn waar je vanaf de schepping, zeg maar, tot aan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde een aantal tijdsperioden ziet. Ik heb dit van Philip, ja, het plaatje niet, maar wel de opzet hier van Philip genomen. Je ziet dat de God in de geschiedenis van de aarde, van de mensheid, in verschillende perioden verschillend met die mensen omgaat. Dat noemen we, zeg maar, manieren van bestuur. Wij leven nu onder de genade, Israël leefde onder de wet. En Efeze 1 vers 10 heeft het woord de bedeling van de volheid van de tijd. Het Griekse woord oikonomia. Oikonomia bedoel ik. Dat gaat dan over, in dit geval over het 1000-jaarrijk, wat als een bedeling of als een tijdperk wordt aangeduid. Nou, dat ziet er dan zo uit in de tijd. En er zijn er, ja, je kunt er 7 of 8 onderscheiden. Er zijn meerdere indelingstypen. Ik behandel deze omdat deze best wel logisch en goed uit te leggen is. Het eerste is, er zijn een aantal, zeg maar, stappen, ideeën, waardoor je tot die 7 of 8 bedelingen komt. Het eerste is, Oude en Nieuwe Testament, verschil tussen wet en genade. Israël onder de wet, de kerk of de gemeente onder de genade. We leven nu in de tijd van de genade. Dus de eerste het eerste onderscheid in 2 tijdsperiodes. Dan in de toekomst zal er 1000-jaarrijk zijn. Daar is wij geloven dat de Bijbel daar duidelijk over is, dat er een regering zal zijn van 1000 jaar vanuit Jeruzalem over deze aarde. Het 1000-jaar vrederijk wordt dat genoemd. Jesaja 11 gaat er helemaal over. Maar het begrip wordt letterlijk in Openbaring genoemd. Direct na de schepping is er een periode van onschuld. De mens heeft nog niet gezondigd. Na de zondeval, contact met God is verbroken, dan is er een periode van het geweten. Iedereen handelt zoals die goed lijkt, zoals hem goed lijkt. En dat leidt uiteindelijk tot de zondvloed. Dat het gaat helemaal mis en God zegt, ik stop hiermee, ik begin opnieuw. En dan komt na de zondvloed een verbond met Noach. Noach krijgt de autoriteit van God om recht te spreken. De doodstraf wordt daar gegeven als middel tegen misdaad, tegen zware misdaad. Dus een periode van het menselijk bestuur. En in Genesis 12 krijg je dan de roeping van Abraham, waar God een mens roept om uiteindelijk door Abraham heen heel de wereld te zegenen. Dat is de belofte. En zo kom je dan op die 7 periodes, of 8, als je daar ook de nieuwe hemel en de nieuwe aarde bij pakt. Na het 1000-jaarrijk, dan kom je op 8 periodes. Ja, en als je nog de periode daarvoor pakt, zijn het er 9, maar daar regeert God nog niet over de aarde, zeg maar. Dus zo kom je tot die indeling. En waarom is dat nou relevant? Nou, een paar voorbeelden. Wij houden als christenen niet de Joodse wet. Ook daar is de Bijbel duidelijk over. Paulus zegt heel duidelijk in Galaten van dat je dat niet moet doen. En op de apostelconferentie in Jeruzalem in Handelingen 15 wordt heel duidelijk, toen ging het erover, heel veel discussie. Uiteindelijk hebben ze zelfs een hele rondzendbrief gedaan, Paulus en Barnabas, waar de geest en de apostelen zeggen van, de niet-Joden hoeven de wet niet te houden. Heel, heel duidelijk. Er zijn mensen tegenwoordig die denken dat ze dat wel moeten doen. Die gaan weer de spijswet houden. Die denken dat ze kosher moeten eten. Het boek Wake Up zet er ook wel een beetje toe aan. Omdat ze daar wel wat hints toe geven. Ze zijn er niet echt heel duidelijk in. Maar dat kan sommige mensen ertoe aanzetten. Dat ze denken, oh, we moeten die Joodse wetten gaan houden. En dat gebeurt dus soms. Heersen op aarde. Ja, dat is niet onze roeping. Als je het Nieuwe Testament leest, dan zie je nergens dat wij worden opgeroepen om over de aarde te heersen. Nee, we hebben te getuigen en we hebben verdrukking te verwachten. Dat zie je ook, de christenen in de begintijd, die heersten niet, die werden vervolgd. Dus het hele idee van dat wij als gelovigen moeten heersen op aarde, wat ook dus in de vierde eeuw ontstond, dat is vreemd aan het Nieuwe Testament. Ander voorbeeld, in het 1000-jarige rijk, we leven nu niet in, dan is een deel van de vloek van de zonde weggenomen. Mensen zullen langer leven. Zullen niet zomaar sterven zoals wij dat doen. Zullen langer leven. En Satan zal gebonden zijn. En het kind zal bij de adder kunnen spelen zonder dat hij gebeten wordt. De leeuw zal stro eten. Er zal een heel stuk herstel zijn van de verandering in de natuur die de zondeval heeft teweeggebracht. Dus het is niet alleen zo dat er vrede zal zijn op aarde en dat Christus zal regeren. Maar ook een deel van de zonde zal, ja, van de effecten ervan zal weggedaan worden. Het zal nog niet volmaakt zijn, maar wel beter dan nu. Ja. Maar dat is nu nog niet. Dat is echt pas dan. En dat was ook niet in de periode voor ons. Dat zijn echt verschillende periodes waarin God verandert niet. Maar de manier waarop hij met de wereld omgaat en hoe hij daarmee handelt, verandert wel. Nou, dan iets over symbolen en typen. Een symbool. Een symbool is een zinnenbeeld als je het in het woordenboek opzoekt. Het stelt iets voor, iets anders. Nou, er zijn wat voorbeelden die ons heel bekend zijn. Want elke week zijn wij in onze geloofsgemeenschap gewend het avondmaal te vieren. Als we het brood breken, dan zeggen we dat brood, dat zegt de Heer zelf. Dat is een beeld van zijn lichaam, wat hij geeft voor ons. De wijn is een beeld van zijn bloed. Dat zijn symbolen. Dus voorwerpen, in dit geval zijn het voorwerpen die symbolen zijn. Dingen, zaken. Maar ook een handeling, een iets wat je doet kan een symbool zijn. Het breken van het brood, daarmee dat is een symbool dat we één zijn met dat lichaam. En ook dat zijn lichaam verbroken wordt. Voetwassing is een symbool, dat is een mooi plaatje van Rembrandt daar, een mooie schets. Is een symbool van nederigheid. Als ik jouw voeten was, dan laat ik zien dat ik jouw dienstbaar wil zijn. En dat ik me wil buigen en klein wil maken om jou te dienen. Nou, zo zijn er in de Bijbel een heleboel symbolen, zoals de zeven feesten in het Oude Testament. De zeven feesten uit Leviticus 23. Er worden zeven feesten door het jaar heen gegeven. En dat is een overzicht van de heilswegen van God. Daar zal ik straks wat meer over zeggen. Hier zie je dat in een plaatje. Daar zie je die zeven feesten met wat symboliek erbij. Ga ik straks wat meer op in. Dan types, typologie. Een type is een voorafbeelding van Christus of een andere persoon of zaak in het Oude Testament vaak. Bijvoorbeeld, ik heb hier staan Mozes, Jozef, Aaron, Salomo. Mozes is een type van de Jezus als leider, als heer over zijn huis. Jozef is een beeld van de Heer Jezus in zijn verwerping door zijn broers. Aaron is een beeld van Jezus als hoge priester. Salomo is een beeld van de Heer Jezus als vredevorst in het duizendjarige rijk. David is een beeld van de Heer Jezus in zijn strijd als koning, waar hij nog verworpen wordt. Er zitten eigenlijk twee, en bijvoorbeeld in de reden van Stefanus, dan geeft hij een hele historisch overzicht van de geschiedenis van het Joodse volk. En dan noemt hij ook Jozef, die verworpen wordt door zijn broers, Mozes, die verworpen wordt door zijn volk in eerste instantie, en ook de Heer Jezus, die dan verworpen is. En daar spreekt hij ook de fariseeërs op aan. Nou, er zit een praktische betekenis aan, want die mensen in hun leven zijn ook voorbeelden voor ons, maar ze hebben dus ook een typologische betekenis. Dus het zijn een soort types beelden, plaatjes die het Oude Testament geeft, vooruitgeeft van wie Christus is, waar we iets kunnen zien van wie is hij. Bijvoorbeeld iemand als Dato, die is bijvoorbeeld heel erg gegrepen door een geschiedenis van Jozef en die kan er ontzettend gloedvol over vertellen. Er zit dus heel veel in wat ons heel erg kan helpen om bepaalde aspecten van de Heer Jezus en ook de gevoelens die hij had en wat hij meegemaakt heeft beter te begrijpen. Ik ga iets te snel, zie ik. Dus feitelijk geeft het Oude Testament geeft plaatjes voor afbeeldingen van het Nieuwe Testament. Nou, waarom nou al die symbolen en typen? Waarom zo ingewikkeld, denk ik dan wel eens. Hè? Ik denk wel eens van waarom kan het niet gewoon opgeschreven worden? Ik heb er best over nagedacht zo, vanaf eigenlijk altijd al wel. En er zijn een aantal dingen waarom ik denk dat dat zo is. Ten eerste, je ziet dat God werkt via groei en ontwikkeling. Als jij tot geloof komt, dan ben je niet in één keer paf in de hemel en heilig. Dan ga je een proces in van heiliging. En God heeft geduld met jou. En vaak moet je dingen leren en meemaken om van binnenuit te veranderen. Lewis beschrijft dat heel mooi. Lewis is een schrijver van de Narnia-boeken. En hij beschrijft ook heel mooi hoe dan dat proces werkt bij Edmund, die dan een draak is en dan die steeds een huid moet afpellen en dat doet pijn. En dat is ook weer een symbool, zou je kunnen zeggen, voor hoe dat bij ons werkt als de Heer met ons bezig is in ons leven. Zodat we steeds meer ontdekken van wie we zijn, wat eraan mankeert. Maar dat gaat niet allemaal tegelijk, want dan schrikken we zo van onszelf dat we, dan kunnen we bijna niet verder. Dus de Heer doseert dat. En hij geeft ons de tijd en de ruimte om echt de verandering van binnenuit te krijgen. Hij wil niet mensen die een mooi gedrag vertonen. Hij wil mensen die van binnenuit, doordat ze hem kennen, gemotiveerd zijn en van daaruit gaan leven. Dat is heiliging. Zodat je ook in je gedrag uiteindelijk die dingen gaat doen die God wil. Maar het is niet alleen maar uiterlijk. Het is juist van binnenuit. God gebruikt scheppingsdagen. Hij doet het niet. Hij had ook in één machtswoord alles kunnen maken. Dat doet hij niet. Hij doet het via ontwikkeling. En eigenlijk zie je dat door de hele mensheid heen. Als mens moet je ook groeien. Hè? Je bent niet in één keer volwassen. Je groeit lichamelijk en geestelijk. Het ontstaan van Israël. 40 jaar in de woestijn. 40 eeuwen voordat Christus kwam. En dat wordt dan de volheid van de tijd genoemd. Blijkbaar was het toen pas zover ontwikkeld dat Christus kon komen. 20 eeuwen christenheid. En binnenkort komt de Heer, denk ik. Daarna hebben we 1000 jaar regering van Christus op aarde. Zichtbaar voor iedereen. En dan nog komt de mens in opstand. Eigenlijk laat die hele geschiedenis zien dat de mens vanuit zichzelf elke keer faalt. En dat God daar ontzettend geduldig mee is. Ik zou zelf nooit als God zoveel risico's nemen en die enorme wereld in de hand van mensen geven. Maar hij doet het. Hij neemt risico's met ons. Ik vind dat heel veel, ik vind het heel moedig. En ook ik vind het zelf wel onbegrijpelijk eigenlijk. Maar God is heel erg geduldig en genadig. Maar daardoor laat hij ook wel eens dingen toe waarvan wij denken, hoe kan dat nou? Zou ik niet doen. En wat je ook ziet, dat God zijn plannen stapje voor stapje toont. Niet in één keer, maar dat ontwikkelt zich. Dus Paulus gaat die verborgenheid uitleggen en geven. Niet voor die tijd, dat gaat pas op dat moment. En typen en symbolen vervullen bij dat hele proces van geleidelijkheid een belangrijke rol. Ander is, God wil dat we hem zoeken. Jezaja zegt, u bent de God die zich verborgen houdt. God heeft iets wat de moeite waard is om te zoeken. God is de moeite waard, maar hij wil wel dat we die moeite doen. Niet voor onze redding, maar wel om hem te leren kennen. Daar hebben we de Heilige Geest voor nodig. We moeten geestelijk zijn, een relatie onderhouden en dan gaan we hem beter kennen. En dan zullen we hem vinden. Hij beloont wie hem zoeken, zegt Hebreeën. En de Heer gebruikt gelijkenissen en zijn discipelen vragen, waarom doet hij dat nou? Dan zegt hij, ja, eigenlijk zegt hij, zodat alleen de doelgroep het kan begrijpen. Zodat zij die horen niet horen. Maar aan jullie is het gegeven om het te begrijpen. Dus hij doet dat bewust om een bepaalde doelgroep aan te spreken. Je moet er dus iets voor doen om hem te leren kennen. Niet om onze genade te verdienen, maar wel om hem te leren kennen. En hij heeft iets dat de moeite waard is. Ik denk ook, God is creatief. Hij heeft de wereld gemaakt. Hij gebruikt dus beelden. Wel in taal weergegeven, maar hij geeft beelden om te communiceren met ons. Wij leven in een beeldcultuur. Hè? Wij hebben mobieltjes, we hebben social media. Allemaal plaatjes, reclame. We zijn er door omringd. Maar eigenlijk zie je dat in de Bijbel er heel veel plaatjes worden gegeven. Ook om ons iets te laten zien van de geestelijke werkelijkheid. Van God zelf, maar ook van alles wat daarbij komt kijken. Het is dus een creatief geschreven boek met allerlei beelden. Een beeldend boek, een beeldend voorbeeld. En als laatste denk ik ook, ja, vooral die types. David, Jozef, waren hele gewone mensen als jij en ik. En God gebruikt die mensen als voorbeelden en typen. Die mensen, die hele gewone mensen, die zijn in hun keuze en hun leven een voorbeeld geworden van laten een stuk zien van wie Jezus is. Dat mag bij ons ook zo zijn. Dat is ook inspirerend, vind ik, dat je ziet dat dat zo is. Dat hele gewone mensen hele mooie dingen van de Heer laten zien en dat dat zo ook is vastgelegd. Dat is bemoedigend. Jouw keuzes, mijn keuzes doen ertoe voor God. Dat wordt opgeschreven, dat weet hij. Niet alleen van Jozef, maar ook van jou en mij. Dus dat vind ik ook een bemoediging. Nou, dan iets overal. Het Oude Testament zien we dan wijst op de Heer Jezus. Hè, dat zegt de Heer zelf ook. Hij legde uit bij Mozes en alle profeten wat in alle schriften over hem geschreven staan. Dus de Bijbel staat vol met wie de Heer Jezus is. En hij zegt, de schriften zijn het die van mij getuigen. De Bijbel gaat over de Heer Jezus in allerlei facetten. En Petrus zegt, ja, die doelen op Christus, al die profetieën, die doelen op Christus en zijn lijden en zijn heerlijkheid daarna. Dus niet alleen zijn lijden, maar ook wat er straks gaat gebeuren als hij verheerlijkt wordt voor deze wereld. Als hij komt en zichtbaar hier zal komen en regeren. En daar gaat ook de hele openbaring over, dat getuigenis van Jezus, dat we zien wie hij is. En dat doorleven en ook daarvan getuigen. Belangrijk is, de interpretatie van de Bijbel is niet vrij. Nee, dus je ziet heel veel dat teksten worden gebruikt of misbruikt om een bepaalde idee of opvatting te ondersteunen. Maar Petrus zegt, er is geen profetie van de schrift die zijn eigen uitlegging heeft. Dus je moet schrift met schrift vergelijken om te begrijpen wat die dingen betekenen. De Jezus in zijn gelijkenissen spreekt een Joods publiek aan in een Joodse context. En al die Joden die hij toesprak, kenden de schriften. Dus als hij het had over de Zoon des Mensen, dan wisten ze dat hij refereerde naar Daniël 7, waar iets gezegd wordt over de Zoon des Mensen, die de regering uit Gods hand aanneemt. Dus de fariseeën wisten meteen wat hij bedoelde. Willen wij snappen wat de Jezus in gelijkenissen zegt, zullen wij iets van die oud-testamentische Joodse context moeten weten, anders snappen we het gewoon niet. Het veronderstelt dus dat wij ons daarin verdiepen, anders snappen we gewoon niet wat hij communiceert naar ons. Dus dat is wel belangrijk. Dus het Nieuwe Testament geeft de sleutel tot het Oude Testament, omdat Christus de vervulling is van die profetieën. Maar het Oude Testament geeft plaatjes, uitleg bij dat Nieuwe Testament. En beide heb je nodig. Nou, symbolen en typen en interpretatie. Heel veel in de brieven van Paulus, maar ook in Openbaring, gaat erover. In voorbeelden, Aaron, hoge priester, zei ik net ook al. Ook de kleding van de hoge priester hebben er ook allerlei betekenissen daarmee. En een bijzonder voorbeeld wel, nou, de offers zijn pas ook lezingen over geweest. Daar kun je ook heel veel in vinden over het, wat is het offer van de Heer. Laten we er allerlei aspecten van zien. En heel, heel specifiek de tabernakel. Pas heeft Hans-Jurgen gesproken over de ark. De tabernakel is echt een afbeelding van de hemel. Dat moest precies zo gemaakt worden als Mozes gezien had van God. God had hen, Mozes een model getoond, een beeld, en het moest precies zo gemaakt worden. Niet omdat God het plaatje alleen zo mooi zit, maar omdat het een afbeelding is van een werkelijkheid van de hemel. En er staan allemaal voorwerpen in die een betekenis hebben, een symbolische betekenis. Die heel veel duiden op het werk van de Heer, die kleden en noem maar op. Ik ga er nu niet op in. Maar het laat zien dat de Bijbel vol zit met dit soort symbolen. En wil je dat begrijpen, moet je daar wel je in verdiepen en moet je daar ook iets van leren kennen. Ook zul je twee niveaus, tot een voorbeeld, maar ook als plaatjes bij een geestelijke werkelijkheid. En niet alleen intellectueel, het is ook bedoeld om ons warm te maken, aan te zetten. Om de Heer beter te leren kennen en daardoor geïnspireerd te raken en te zijn ook voor anderen. Nou, dat zien we ook in de evangelie. Bij de brieven van verschillende apostelen in de openbaring. Heel veel symbolen. Nou, wat je dan ziet in het consequent zijn. Een voorbeeld. Zuurdeeg is door de hele Bijbel heen een negatief beeld. De Joden moesten bij Pascha het zuurdeeg wegdoen. De Heer heeft het over het zuurdeeg van de Farizeeën. Zuurdeeg van Herodes. Dat zijn steeds negatieve beelden. Ook Paulus heeft het over doe het zuurdeeg uit je middenweg. Als het gaat over wetticisme in de gemeente. Nou, in Matteüs zie je een heel patroon. Je ziet eerst een opbouw. De Heer komt als koning. Hoofdstuk 11 is er een anticlimax. Daar zie je zijn verwerping en dan gaat hij eigenlijk van het huis naar de zee. Dan gaat hij eigenlijk Israël uit en dan gaat hij naar de volken. Dat is een omslagpunt. En in Matteüs 13 zie je dan dat hij gaat uitleggen dat het koninkrijk, wat hij kwam brengen, een dubbel karakter heeft. De dodelijke en de tarwe. Daar legt hij ook uit. Ja, het goede en het kwade groeien samen op. En in die context wordt ook de vergelijking gegeven van een zuurdeeg, van een brood of een deeg waar een vrouw zuurdeeg in doet en dat helemaal doorzuurd wordt. Nou, dat wordt wel eens uitgelegd als het is het evangelie wat de hele wereld doorzuurt. Ja, maar het evangelie is iets positiefs. Het beeld is anders. Het beeld is, er zit iets negatiefs wat het koninkrijk doorzuurt. Dus ook daar zie je van, ja, pas op om een beeld een interpretatie te geven. Kijk naar de context hoe zo'n symbool in de Bijbel wordt gebruikt. Want dat helpt je om te begrijpen wat de Heer zegt. Want even verderop is er ook een gelijkenis over vissen. En er zitten dan slechte en goede vissen bij. Dus als je dan ook in zijn context kijkt, dan zie je dat er een bepaalde boodschap daar gebracht wordt. Ja, probeer hem wel in die zin ook in zijn context en met zijn andere dingen te begrijpen. Nou, ander voorbeeld. Dat zijn de feesten waar ik net al over had. Hè. Er zijn een aantal feesten die, waarvan we zeggen, ja, die betekenis kennen we. Die geeft de Bijbel zelf ook. Hè. Pascha van de Jezus, dat zegt Paulus ook. Ons Pascha is geslacht gisteren. Laten we daar een feest vieren met ongezuurde broden. Dat zijn onze geheiligde levens. Dus het feest van de ongezuurde broden gaat over onze ongezuurde, onze heilige levens. Dat wij voor Christus willen leven en dingen die niet goed zijn, door de kracht van Gods geest uit ons leven wegdoen. De eersteling schrijven is de opstanding van Christus en dan het Pinksterfeest, het Wekenfeest, dat is het Pinksterfeest waar de gemeente ontstaat. Die zijn al vervuld, maar die andere feesten, feest van geklank, is nummer 5, grote verzoendag, nummer 6, en nummer 7, Loofhuttenfeest, die hebben ook een symbolische betekenis, die worden nog vervuld. Dus feest van het geklank, dat is de opname van de gemeente. In 1 Thessalonicenzen 4 lezen over dat de Heer komt met de bazuin van God. Dus, en dan wordt de gemeente opgenomen. Dat is het bazuinfeest. De grote verzoendag, dan komt de Heer om zijn volk te verzoenen. En dan zal Israël weer verzoend met God, het overblijfsel, in Israël gaan wonen en daar met Christus heersen. En dat is dan het duizendjarig vrederijk, dat is het Loofhuttenfeest. Dus de Bijbel is een geheel en je moet teksten niet isoleren, maar echt begrijpen vanuit het geheel van de symboliek en de betekenis die de Bijbel daar zelf aan geeft. Nou, hier die feesten dan nog een keer, een leuk plaatje ervan. Maar dat heb ik al verteld. Dus zo kom ik tot het eind van mijn toespraak. De Bijbel is Gods woord en dat gaat over Christus en zijn God en zijn plannen en wegen met ons. Met de wereld, met gelovigen, met volken en ook jou en mij. En dat bevat veel lagen, symbolen, begrippen die niet altijd zo makkelijk te begrijpen zijn, maar waar de Bijbel uiteindelijk zelf de sleutels voor aanreikt. Ik weet ook niet zeker of wij alles in de Bijbel begrijpen. Tegen Daniel wordt gezegd, als hij vraagt wat betekent een bepaalde profetie, Dat krijg jij niet horen, dat is voor het einde van de tijd. Dan pas zal het begrepen worden. Aan de gemeente zijn de gedachten van God bekendgemaakt, maar of wij alles weten, dat weet ik niet zeker. Wel heel veel. Onze uitdaging, denk ik, als individueel en als gemeente is dat we ons en elkaar toerusten om ons te ankeren in Gods woord, wat dat betekent, daarna te leven en er ook stabiel en mondig in te zijn. Zodat als er dingen op ons afkomen of gebeuren, dat we ze ook kunnen duiden. En niet dat we alles moeten afwijzen meteen of nergens voor open mogen staan, maar openstaan en onderzoeken. En als het nodig is, stelling nemen. En duidelijk zijn en kaders geven van dit wel, dat niet. Niet om overal een oordeel over te zetten, maar wel om helderheid te hebben naar elkaar. Waar staan we hier en wat betekent dit? En natuurlijk enthousiast zijn voor de Heer en zijn plannen. Met deze wereld en met ons. En uitzien naar Hem. Wij zijn hemelburgers, hebben we zondag gehoord. En daarvan getuigen. En ik hoop dat we daar verder in groeien, individueel en als gemeente. Dus ik hoop dat deze toespraak eraan zal bijdragen. Bedankt.